Hallo en welkom bij de Groeispunters podcast. Ik ben Giel Cambré, zaakvoerder van het mediabedrijf Groeispunters. En in deze podcast laat ik jonge ondernemers aan het woord die spreken over wat zij tot nu toe geleerd hebben, hoe ze te werk gegaan zijn en waar je best voor kan opletten. Veel kijk- en luisterplezier. Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Groeispunters podcast. We zijn aflevering 18 of 19, ik ben een tel weer kwijt. En we zitten hier vandaag bij Ilse. Dag Ilse.
Hoi, goedemiddag.
Hey. Ilse, kun je eens een keer uitleggen wie dat je bent en wat dat u zo'n het onderneming noemen inhoudt?
Ja, ik ben Ilse Dalemans. Ik kom van Hechtel-Exel. Ik heb begin vorig jaar heb ik Yes Communicatie opgestart. Dat is een. Wij helpen bedrijven, KMO's, familiebedrijven, zelfstandigen, verenigingen ook. Mm-hmm. Uit alles wat met marketing en communicatie te maken heeft. Dus eigenlijk gaan we vragen wat een onderneming zijn bedrijfsdoelstellingen zijn, om dan eigenlijk een marketingplan op maat op te maken, uit te voeren ook, te implementeren, op te volgen en te rapporteren. Dat is één deel. Langs de andere kant zijn we ook een ervaren partner voor alles wat met copywriting te maken heeft. Het is een echt content-based, zo zijn we ook gestart. Dus wij schrijven nieuwsbrieven, blogberichten, testimonials. Wij zoeken de juiste woorden. Proberen die te zoeken voor onze klanten.
Dat is een hele boterham. Nu, ja. vorig jaar gestart. Dat betekent knal in het midden van de coronacrisis.
Ja, juist ervoor. Januari 2020, eigenlijk december 2019 ben ik gestart. Ja. Dus met veel goede moed, met een businessplan dat is opgemaakt voor het eerste jaar. Maar ik moet zeggen, ja, een paar maanden daarna was dan wereldwijde pandemie. Echt ook economie. Die paniek in de economie, mm-hmm. dat was wel heel even slikken, moet ik zeggen. Ja, dat stond niet in mijn businessplan dat ik in december had opgemaakt. Nee, we zagen aan de ene kant bedrijven waar we voor een offerte hadden liggen, die een nieuwe website aan het overwegen waren, waar we bijvoorbeeld website-copy zouden leveren, mm-hmm. of die met een nieuw project wilden starten, waar ze onze hulp inschakelden. Ja, die hadden zelf ook schrik. Die zeiden van, ja, wij gaan nu niet investeren in een nieuwe website. Dus heel veel werd on hold gezet of zelfs afgezegd. Dus dat was even slikken, ja, zelf ook. Ik ben ook getrouwd met een zelfstandige, die op dat moment ook verplicht moest sluiten. We hebben twee kleine kindjes, die opeens ook thuis zaten. Maar nooit opgegeven eigenlijk. Zo blijven werken, blijven doorzetten. Wanneer kon, 's morgens, 's middags, 's avonds. Niet 's nachts.
Ja, dat is iets dat heel vaak terugkomt in veel van de podcastafleveringen. Ja. Zelfs als ultieme tip al een paar keer gehoord. Blijven gaan gewoon, want je gaat gewoon stom stoten uithalen en er gaan zaken op je pad komen dat je dan zegt, oei. Maar als je gewoon blijft doorgaan, dan kom er wel ze.
Ja, het is dubbel. Hè. Ik denk dat je ook slim moet blijven doorgaan. Als je alleen blind blijft doorgaan en het niet ziet, dan kan me voorstellen dat sommige ondernemers zeggen, van, het is gezonder om er een punt achter te zetten, alvorens de financiële put te diep wordt. Mm-hmm. Dus daar heb ik wel geprobeerd, ook in overleg, voordat ik al startte met Yes Communicatie, overleg met mijn man, van kijk, ik ga waarschijnlijk wat minder verdienen de eerste tijd. Ook samen gekeken of dat ook zou lukken, of dat zou kunnen. En dat kon, dus daarom ben ik kunnen blijven doorgaan. En het heeft... alleen gelukkig zijn vrucht ook afgeworpen. Dus,
Hoe is dat voor u, die start eigenlijk geweest? Want... Je hebt op een bepaald moment het idee gekregen om iets te beginnen doen. Hoe is dat idee ontstaan en welke stappen heb je dan ondernomen totdat je, bij wijze van spreken, je ondernemingsnummer ging aanvragen?
Voor mij is het nooit een droom geweest om zelfstandig te zijn. Ik heb er nooit bij stilgestaan. Ik heb ook al 10 jaar in dienstverband gewerkt voorheen. En met de komst van onze jongste zoon, dat was een hele slechte slaper. Die heeft 6 maanden bijna non-stop gehuild. En echt, mijn wereld stond op zijn kop. Ik wist niet of als het 12 uur was, of 's nachts of 's middags was. Het was een hele moeilijke periode. En dan zo onder het motto, never waste a good crisis. Op dat moment ook gaan denken van, kijk, wat wil ik juist doen? Hoe wil ik dat doen? Hoe wil ik dat organiseren? En dan heb ik toch van werknemer gestopt en dan naar ondernemer gegaan. Zeg van, kijk, ik zeg wat om te lachen, ik kan maar één ding, dat is marketing en communicatie. Ik heb heel veel geluk dat ik mijn kosten mee kan verdienen. En ik doe het ook gewoon heel erg graag. Dus dan ik eigenlijk gestart van, ja, dan ga ik het voor mezelf doen. Dan kan ik ook zelf kijken wanneer en hoe en hoe dat gaat. Maar op een of andere manier is dat toch wel wat allee, uit de hand gelopen niet, maar we zijn nu anderhalf jaar verder. En van zo de eenmanszaak die ging uitzoeken hoe, wie, wat we gingen doen, zijn we nu een gezonde vennootschap met vijf mensen in ons team. En behoorlijk wat tevreden klanten.
Ja, ja.
Dus,
dus vijf mensen in het team in het eerste anderhalf jaar al.
Ja, hoe... ikzelf plus vier, hè.
Ja,
dus we zijn met vijf.
Je hebt in je eerste anderhalf jaar heb je direct mensen moeten aannemen. Dat ineens proficiat al, sowieso.
Ja, dankjewel.
En,
ik duizel zelf nog ooit als ik het zo vertel.
Maar... je moet, dat is toch een serieus leerproces. Mensen aannemen, je kon toch niet, ik zal maar zeggen, als je begon als ondernemer, wist je toch niet op voorhand van, ja, ik ga binnen 3 of 4 maanden met mijn eerste aannemen?
Nee,
of
nee, absoluut niet.
Hoe is dat voor u geweest?
Ik was al blij als ik zelf volgeboekt was of mijn dagen kon vol krijgen, factureerbaar vol krijgen, bij wijze van spreken. Je had wel iets om te doen, maar... ja, dus ik heel erg zot gegaan. Dus ik ben er met heel enthousiasme ingesprongen, ingevlogen. Mm. En ook wel zeggen dat ik denk ik doorheen de jaren ook een sterk netwerk heb opgebouwd. Al 10 jaar lang actief in de sector. En voor corona ging ik ook, denk ik, 3 avonden van de 5 werkavonden naar netwerkevenementen, naar openingen, recepties. Ja, ik vind het ook fijn om te doen, om nieuwe mensen te ontmoeten en elkaar te horen en te zien. Dus... ja, op dat moment er inderdaad ingestapt en dat ging goed. Dus ik denk dat na 3 maanden of na de zomer 2020, na vorige zomer opeens vol zet was. En ik kreeg telefoon, hey, kan je eens langskomen, kunnen we eens kijken? En ik moest elke keer zeggen, nee, ik kan niet langskomen. Oei. Nee, we kunnen niet kijken of we kunnen samenwerken. En dat, op een duur begon dat ook tegen te steken. Ik denk, oei, dat is... we hebben nog niets gedaan. En midden in coronatijd was er naar geen enkel netwerkevenement geweest vanuit Yes Communicatie. Ja, ja. Nog geen evenement mogen organiseren, nog geen start-up feest, bij wijze van spreken. Dus dan toch gaan denken, van, gaan we de stap zetten om de capaciteit te vergroten? Dus een aanwerving te doen. Heb daar lang over, met mensen gaan praten in de mate van het mogelijke. Mm-hmm. Mij geïnformeerd en toch gezegd van zo die yes, let's go, doen het. En toen ben ik in het najaar van 2020 de eerste collega gaan zoeken, ja. Dus in december is dat was de eerste medewerker gestart. In januari de tweede. Januari ook de vaste freelancer. En in mei de derde medewerker, dus het vierde teamlid.
En daar komt dan...
1,5 maand geleden,
inderdaad. En dan, daar komt wel... En als je zo kort op één mensen aanneemt, dan krijg je ineens... een andere rol. Hè? Je moet van alles en je moet alles kunnen en weet ik van wat. Moet je ineens krijgen ook, wat is het allemaal, HR en administratie moet je beginnen doen. En als bedrijfsleider, echt, hè? Als hoofd van een bedrijf is dan echt. Hè? Hoe is dat voor je geweest en hoe heb je dat aangepakt?
Ik vind dat tot op heden nog altijd heel erg moeilijk. Hè? Zoals ik zeg, marketingcommunicatie, ik doe dat heel erg graag, nog elke dag. En dan lach je daar vaak mee, dan onthaal, dat ben ik. HR, dat ben ik. Boekhouding, dat ben ik.
Ja, zo is het.
Management, dat ben ik. Data-analyst in het weekend gaan kijken van, kunnen we alles betalen? Waar gaan we naartoe? Zijn we aan het groeien? Zijn we aan het stagneren? Hoe zit de tijdverdeling? Hebben we nog capaciteit? Echt zo die analyses gaan maken van, kan ik al de facturen betalen die ik weet dat er aankomen? Ik vind dat wel bijzonder spannend.
Ja,
en daarom ook zo kort wil opzetten om te weten van, kijk, zijn we gezond aan het groeien?
Mm-hmm.
Dat zijn eigenlijk allemaal uren die komen er nog voor, ja, na en, tussendoor. Ja.
Ja.
Nu uiteraard, ik heb een hele goede boekhouder, een heel goed sociaal secretariat die beschikbaar zijn. Ja. Maar ik merk nu als collega's uitkomen vragen van, hoe zit het met zo en zo, die verlofregeling of dat? En dan denk ik, geen idee. ik weet dat niet. Maar ik ga het uitvissen.
Ja, voilà.
Dus dan, ik vind het ook oké om niet alles te weten. Mm.
Nu, als bedrijfsleider heb je dan ook, inderdaad, je zegt het zelf net, die managementrol dat je moet hebben.
Mm-hmm.
Je hebt mensen onder u dat met problemen naar u komen. Mm-hmm. Of hoe heb jij eigenlijk dat aangeleerd om met zo'n mensen, of met mensen in het algemeen, om leiding te nemen? Hoe heb je dat aangepakt? Heb je eigenlijk dat aangeleerd? Hoe is dat gelopen?
Ik heb het geluk dat ik wel in het verleden ook wel ervaring had in leiding geven. Sowieso ben ik gepassioneerd door communicatie, door verbindende communicatie, door constructieve communicatie. Heb ook al heel veel bijscholingen rondgevolgd. Vroeger al mocht ik dat in het werkveld doen. En ik, juist leren communiceren heeft mijn leven veranderd. Mm. En dan in alle facetten van mijn leven, hè. Zelfs naar mijn kinderen, naar mijn man, naar collega's. Menselijk zijn, luisteren. Leren communiceren is start met luisteren. Dus juist leren praten, zelfs start met luisteren. En dan, dat is met vallen en opstaan, proberen een luisterend oor te zijn naar iemand zijn problemen, problematiek of bezorgdheden of zorgen zelfs. Luisteren en kijken van, wat is er nodig? Wat kunnen we doen?
Ja, communication is key eigenlijk.
Communication is key, ja, absoluut. Klopt.
Nu, om daarop verder te gaan, wat zijn vanuit uw standpunt, als communicatie-expert zullen we het noemen, de grootste fouten dat je al tegengekomen bent, dat bedrijven maken op vlak van communicatie? Bedrijven, ondernemers in het algemeen.
Doe je dan vaak interne communicatie of zo naar buiten, meer het marketing?
Alles. We zullen beginnen met naar buiten eerst.
Ja, ik denk dat het gelijklopend is. Naar binnen en naar buiten vind ik het heel vaak frustrerend om te zien dat bedrijven vaak vanuit zichzelf starten.
Ja.
Ik ben dit, wij doen dit, wij bieden dat. Terwijl we heel vaak zeggen van, kijk, luister naar je doelpubliek. Ben je op zoek, zijn je schoenen kapot? Wij bieden jouw schoenen aan. Niet van, wij hebben de grootste schoenen, de kleinste schoenen, de kleurrijkste schoenen. Dat echt zo die behoefte gaat beantwoorden. Ja. Intern net hetzelfde, hè? Als je met één dan leren luisteren naar medewerkers er zijn. En ook niet starten vanuit jezelf, maar starten vanuit hen.
Ja.
Denk ik.
Is dat de grootste fout dat je tot nu toe al gemerkt hebt?
Oh, we komen veel dingen tegen. Laatst nog had ik een CEO aan de lijn. Wij zijn aan de slag voor een bedrijf en we moesten met hen contact nemen om onze marketingplannen of strategie op elkaar af te stemmen. Ja. Dus ik had al een paar keer met hem contact om te kijken wanneer is jullie plan op punt, zodat we dat naast elkaar kunnen leggen. En ik het laatste telefoon hoorde ik van hem, we hebben het zo druk de laatste tijd, echt geen tijd voor marketing nu. En ik heb echt de telefoon neergelegd en dus, ik keek ook naar het team. Ik zeg, we hebben het echt te druk nu, we hebben geen tijd voor marketing. Ik heb op dat moment ook gewoon naar mijn computer gewandeld en een blogbericht uit mijn mouw geschud, helemaal geïnspireerd door die ene zin. Mm-hmm. We hebben geen tijd voor marketing, want het is te druk. Dan heb je er een heel leuk blogbericht over geschreven, waarom je dus altijd moet blijven communiceren. Hè. Dat ook als het te druk is, dat is nu heel erg goed, maar wat met de toekomst? Wat als het morgen stilvalt?
Ja, inderdaad.
En het is te druk om om marketing te doen. Ja, laat van je horen dat...
Dus dat...
Ja, de telefoon gaat, ik neem het op, want het is te druk. Ja, er is een persoon aan de lijn die heeft geen antwoord gehad. Je moet er zijn.
Blijven communiceren. Is dat ook ineens de oplossing voor het probleem? Dus dat in plaats van naar wij te kijken, dat is het probleem dat veel ondernemers vanuit zichzelf kijken. De oplossing voor dat probleem is dat gewoon inderdaad blijven communiceren, blijven vanuit de klant denken.
Ja, als communiceren, begin met luisteren. Hè, van echt... Analyseren van wie is mijn doelpubliek? Als ik een product of dienst heb, aan wie wil ik dat verkopen? En waar houden die zich mee bezig? Wat zijn hun zorgen? Echt denken in die huid kruipen van de doelgroep. En dan van je laten horen op zo'n manier dat het voor hen relevant is. Dus niet gewoon van de toren gaan blazen van dit zijn we en dit doen we, maar echt kijken naar wie is mijn boodschap gericht. Als je jonge moeders target, dan hebben die andere zorgen dan bijvoorbeeld een podcast van 45 minuten luisteren met een newborn baby. Dat gaat niet. Nee. Of dat gaat moeilijker.
Ja, dat gaat moeilijker.
Dan, ja, inderdaad. Als je senioren probeert te bereiken, gaat je dat op een andere manier doen dan als je bijvoorbeeld ondernemers probeert te bereiken. En zo kunnen we 1000 voorbeelden geven, maar denk eraan, wie is je doelgroep? Wat houdt hen bezig? En wat heb je voor hen te bieden? What's in it for them? En dat verkondigen.
Mm-hmm. Lag dat ook aan de grond van uw businessplan, als je daarmee begon te schrijven? Die gedachte om inderdaad vanuit de klant te beginnen denken.
Maar zo gaan we altijd te werk. Als we met een bedrijf gaan samenwerken, voor onze klanten, zo gaan we steeds te werk van... Wij gaan hier niet uit de lucht een marketingplan op tafel leggen. Want heel vaak vragen ondernemers, dan zullen we waarschijnlijk een Facebookpagina moeten aanmaken. Dan denk ik, nee, je moet dat niet per definitie als je gaat communiceren. We vragen altijd van, kijk, als bedrijf, waar wil je naartoe? Is dat binnen 5 jaar, binnen 10 jaar? Wil je stabiliseren en stagneren en gezond blijven? Wil je bijvoorbeeld de uitbreiden, nieuwe vestigingen? Wil je nieuwe medewerkers aanwerven? Wil je de Benelux veroveren? Dan gaat telkens een marketingplan op maat zijn in functie van die bedrijfsdoelstellingen. Dus wij luisteren ook eerst, wat wil je doen? Waar wil je naartoe? En dan maken wij een marketingplan in functie van een bedrijfsplan.
Hmm. En bent je al bedrijven tegengekomen die het eigenlijk niet goed weten? Die, waar je aan vraagt van, wat zijn uw doelen? Waar wil je binnen zoveel jaar staan? En die zeggen van...
Ja, tuurlijk. Daar hebben we nog niet over nagedacht. Ja, inderdaad.
Wat doe je daar dan mee?
Op dat moment hebben wij dan een strategische tweedaagse ingepland, waar wij vanuit Yes Communicatie vragen zijn gaan stellen van, kijk, wie zijn jullie, wat doen jullie, waar loop je vandaag tegenaan, maar veel uitgebreider.
Ja, ja, ja.
En dan komt dat met een managementteam of een directieteam, dan komen er dingen naar boven, dat je zegt van, kijk, hier zit misschien wel iets, daar zit wel iets, dat is dan, ja. Door vragen te stellen, dan gaat zo'n directieteam zich bezinnen, of vaak een zaakvoerder alleen. En dan komen we er samen uit. Dan weet ook van, kijk, als dit het bedrijfsplan is, dan gaan we daar een marketingplan tegenover stellen om die doelstellingen te behalen.
Hebt jij op deze moment met Yes Communicatie nog grote toekomstplannen of doelstellingen waar dat je op dit moment keihard aan het werken bent?
Goh, we zijn elke dag keihard aan het werken eigenlijk, maar...
Uiteraard.
Ja, nee, het is eigenlijk allemaal een beetje mijn grootste plannen sneller gegaan dan verwacht. We zijn nu met een team van 5. We zijn een paar maanden geleden ook in een nieuw kantoorgebouw getrokken.
Mm-hmm.
Want de keukentafel werd heel snel te klein thuis.
Ja, dat wel.
Dus ja, daar is... het is nog niet af en het is eigenlijk al te klein. Dus toen we daarin getrokken zijn in april, waren we met 3. Dus nu is, of met 4, nu zijn we met 5. Dus hebben we echt een stuk van het, het is een hele verzamel, of een gebouw met verschillende, waar verschillende bedrijven gehuisvest zijn.
Mm-hmm.
Ze hebben nog een stuk kunnen bijhuren. Dus de laatste wifi moet nog opgehangen worden. Die staat nog tegen de muur, ken je het? Dus dat moet nog opgehangen worden. Er steken nog een paar draadjes uit de muur waar ik denk muziekboxen moeten komen hangen. Ja. Dat is nog niet rond en het is al weer te klein.
En wat gaan we dan nu doen?
Ik ben blij, ik zeg, een extra stuk bijhuren dat we kunnen uitbreiden. Dus ook dat nog opnieuw inrichten. Dus ik ben blij als we gewoon zo kunnen stabiliseren.
Nu even een beetje rust en dan terug.
Ja, rust is dat nooit. Ik bedoel, dat is ik wil niet, don't sit back and relax, maar gewoon wel wat stagneren zou goed zijn. Na 1,5 jaar, woelige tijden, boeiende tijden, ongetwijfeld boeiende tijden, maar
Zijn er bepaalde zaken die dat jij, eens dat je door had dat COVID serieus was, dat jij anders bent beginnen aanpakken? Zaken dat misschien zelfs, ik zal maar iets zeggen, dat uw klanten naar u kwamen voor bijvoorbeeld crisiscommunicatie of zo. Zijn er bepaalde zaken dat je anders hebt moeten aanpakken omdat het corona was?
Goh, ik denk dat er gewoon verschillende mensen bij ons zijn komen aankloppen om hen te helpen. Een lokale ondernemer die zegt, we hebben nooit eerder gecommuniceerd, maar nu moeten wij communiceren, want we moeten laten weten dat we open zijn en dat ze via die poort moeten binnenrijden, dat ze dat en dat moeten doen en we hebben geen manier om dat over te brengen. Kan je ons helpen? Dat was toen dat was een veelgehoorde vraag. Restaurants die bijvoorbeeld een afhaalmenu willen communiceren. Ja, hoe doen we dat als normaal komen de mensen tot bij ons? Dus nee, nu moeten we laten weten dat ze kunnen komen afhalen, wat we in de aanbieding hebben. Dus op dat moment, ik zeg, blijven werken. We hadden 2 kleine kindjes in huis. Ik nam dan een halve dag, bijvoorbeeld, ik kon de voormiddag werken als mijn man in de voormiddag op de kinderen paste en hij mocht in de namiddag werken.
Ja.
Bijvoorbeeld, en dan de avonden konden we ook nog bijwerken.
Ja, dat moet wel een serieuze job geweest zijn om dat te kunnen combineren, uiteraard.
Ja, je denkt er niet over na op dat moment, hè. Gewoon,
je doet dat kijk. Gewoon.
Ja, inderdaad. Ik zeg, onze zonen zijn 2 jaar en 5 jaar.
Mm-hmm.
2,5 nu. Vorig jaar was hij 1,5. Die kunnen zich nog niet goed bezighouden alleen.
Nee, natuurlijk niet. Uiteraard niet. Nu, er staan tegenover struikelblokken en zo, staan ook wel echt super positieve momenten.
Mm-hmm.
Je bent nu 1,5 jaar bezig.
Mm-hmm.
Wat zijn voor u momenten geweest waar je op terugkijkt en zegt van, amai, dat was graaf. Dat heb ik goed aangepakt. Of dat is leuk. Of zaken waar je trots op bent.
Er zijn er zoveel. We hebben echt bij ons op kantoor een yes-muur, waar we zo die hoogtepunten ook gewoon tegen de muur prikken. Dat is soms een WhatsApp van een mogelijke klant, die toen in de opstartfase... Ja, heel vaak is, hè, we horen verschillende partijen, iedereen hè, kan op gesprek komen, die s'avonds om 11 uur op vrijdagavond een WhatsApp stuurt van sorry voor het late bericht, maar we willen graag maandag met jou starten. Jouw enthousiasme was innemend en we zijn helemaal overtuigd van je can-do mentaliteit en je aanpak. En ja, dat is het moment daar. Allee, die WhatsApp is dus afgeprint en hangt tegen onze yes-muur. Ja. En zo krijgen we vaak berichtjes dat we mensen aangenaam kunnen verrassen door proactief te werk te gaan. En dat is heel erg fijn.
Ja,
ik heb zo'n moment met het hele team nu. Dan denk ik, we zijn echt allemaal toppers. Dat blijft elke dag als we samen bezig zijn, denk ik, oh, wat een fantastisch moment. Mm-hmm. Iedereen vanuit zijn eigen achtergrond, met zijn eigen interesses en ervaring. En dat werkt, dat is leuk. Ja. Zelfs een berichtje dat ik uit mijn omgeving krijg van hey, die post vandaag van Yes Communicatie, onze eigen marketing voeren we uiteraard ook. Hey, die post vandaag is echt top, leuk om te zien, dan denk ik. Dat is, zo die kleine dingen, dat maakt mijn dag.
ja, inderdaad. Ja. En ik vind, ik heb zelf over tijd, wanneer was het, ik denk 2 weken geleden of zo, had ik een busje dat voor mij reed. En er stond een keigrode donut op. En dat stond ook zo'n quote op. En ik moest echt luid op lachen in mijn auto. Ik heb er een foto van gemaakt. Aan het rood licht.
Ja.
Ik heb er een foto van gemaakt. Ik heb op mijn verhaal gezet van Instagram. En die gast heeft naar mij gestuurd. En mij maakt echt met een dag om gewoon te delen. En dat is tof. Maar ik kan me naar je voorstellen inderdaad. Dat inderdaad zo'n berichten. Dan weet je ook gewoon dat je... de juiste klanten hebt, dat je...
Ja, absoluut.
En dat is volgens mij, voor veel ondernemers, zeker in het begin, super moeilijk. Ja. Het vinden van niet alleen klanten, maar van de juiste klanten.
Ja.
En mijn vraag nu is, hoe heb jij dat aangepakt? Hoe bent jij van op zoek gaan naar klanten, geshift naar op zoek gaan naar de juiste klanten? En wat zijn de juiste klanten dan?
Ja. Nu, ik heb vanaf het begin nooit met iemand samengewerkt waar ik niet mee wil samenwerken. Ik doe dat vol overgave met 200% en dat kan ik alleen maar als dat klikt, als die waarden overeenkomen. Ja. Sowieso werk ik in een dienstverlenende sector, is het heel erg moeilijk om daar ook zo een monetaire waarde op te plakken. Als je morgen een bos bloemen gaat kopen, weet je ongeveer wat je kwijt bent of wat je kan vragen voor bloemen. Heeft natuurlijk nog een marge. Maar diensten is heel erg moeilijk om te verkopen, vind ik, omdat dan vaak zegt, amai, kost dat zoveel? Ik denk, ja, inderdaad, als je morgen een huis gaat bouwen, ga je een aannemer onder de arm nemen, die komt daar met een hoogtewerker aan, met een bouwkraan, met een graafmachine. Ja, ik kom aan met mijn laptop, hè, en mijn know-how, ervaring, dat is moeilijk te vergelijken. Dus inderdaad, die klanten, ja... Dat moet klikken. Ik moet dat vol overgave kunnen doen met het hele team ook. Als die waarden juist zijn. We hebben zo verschillende klanten waar ook echt in-house marketing support gaan verlenen. Mm-hmm. En waar echt een van de collega's die naar daar gaat, waar ze ook echt zeggen van, die is van ons, hè. Die hoort bij ons, hè. Mm-hmm. Dat is goed. Zij hoort bij jullie. Wij krijgen ook bijvoorbeeld de paaseitjes die de medewerkers krijgen wij ook als deel van hun team. Nu met de inzet van het bouwverlof, waar ik allemaal verspreid overal ergens anders aan barbecuen. Ja. Omdat we dan daar mochten gaan barbecuen als deel van hun team. Dus dat is heel fijn om te doen en om te zien en om te beleven.
Ja, inderdaad. Ik vind dat wel moedig dat je van begin af aan zegt van ik wil enkel werken met mensen die daar mij liggen. Ja. Want bijvoorbeeld, en dan spreek ik uit eigen ervaring, wij... Ja, ik zal niet zeggen, we hebben die keuze niet, maar als we dat niet doen, dan hebben we geen inkomsten.
Kan je de rekening niet betalen.
Dan ga ik het niet. En ik bedoel, we hebben inderdaad... Wat dat we doen, dat kost heel veel geld, heel veel materiaal.
Ja.
Is jammer genoeg ook op veel plaatsen heel onderbetaald. Omdat ze niet zien wat er achter de schermen gebeurt.
Ja, absoluut.
Inderdaad, die know-how. Ik heb ooit een coach gezien en die zei... Je betaalt mij niet voor de uren dat ik bij u doe, maar je betaalt me voor de uren dat ik in mijn rugzak al heb steken aan ervaring.
Mm-hmm.
En dat vond ik een hele sterke. Misschien daarnaast, hoe gaat jij op deze moment, of hoe ging jij als starter, misschien dan nog beter, mm-hmm. hoe ging jij als starter, als je juist begonnen waart, op zoek naar je eerste klanten?
Goh, dat is een hele goede vraag. Ik zeg, dus veel heb ik in het netwerk gekomen. Mm-hmm. Ik ben een actieve sociale media gebruiker. Daar ja. hebben klanten mij ook gevonden. Een berichtje gestuurd van, hey, we zijn daar en daar naar op zoek. Zijn we bij het juiste adres? Is dat iets wat jullie doen? Ook uit het netwerk, dat gaat dan zo word of mouth. Word of digital ja. mouth in coronatijd. Ja, ja. Echt, ja. En zelfs mijn man die iemand tegenkomt, die vraagt of... waar een gesprek gestart wordt over de positionering van zijn bedrijf, mm-hmm. Waar ik ook de support bied voor marketing. Ja. En dat hij ook zegt van, ah, dan moet je mijn vrouw eens bellen. En dus die mensen hebben mij ook gebeld.
Ja, ja, natuurlijk.
Ja, en dan loopt het snel vol.
Ja. Ik hoor u nu zeggen sociale media.
Ja.
Ik vind het altijd heel interessant om aan marketeers te vragen mm-hmm. wat dat hun favoriete... social media platform is. Dus bij deze,
okay.
wat vind jij op dit moment
yeah.
De sterkste social media platformen voor het promoten van je onderneming?
Dat is altijd LinkedIn gebleven. Altijd geweest en altijd gebleven. Ja. Ik haal heel veel business uit LinkedIn. Ik leer daar heel veel interessante contacten kennen. Als je de vraag stelt wat ik op dit moment het meest interessante platform vind, ik ben op dit moment heel erg... veel aan het kijken naar TikTok. Ik vind het heel fascinerend om te zien wat zij de laatste jaar gedaan hebben. Ook hoe bijvoorbeeld zo'n een VRT daarop zit, hoe ze daarmee omgaan, wat ze juist doen. Ik weet dat mijn zus zag mij laatst op mijn gsm kijken op TikTok. Ja. En ze moest lachen, ben je daar niet te oud voor geworden? Ik zeg, ja, dat is eigenlijk echt vanuit pure interesse om te kijken ja. hoe gaan bedrijven hiermee om. Ik heb gezien, Club Brugge zit op TikTok.
Ja,
wat doen ze daar? Hoe doen ze aan community building? Ik vind het als een professionele nieuwsgierigheid ja. om daar gewoon op de hoogte te willen blijven. En ik vind het boeiend om te zien en te ontdekken.
Ja, dat is iets dat wij ook heel vaak te horen krijgen, of mm-hmm. heel vaak zien, is... Mm-hmm. dat mensen een bepaalde leeftijd plakken op het gebruik ja. van TikTok.
Ja.
Terwijl als je actief kijkt op TikTok, ja. dan ja, je komt zoveel goede informatie tegen. Er zitten dokters op, er zitten,
ja, absoluut.
Er zitten inderdaad marketeers daarop. Ja. En die geven gewoon ja, informatie dat je bijvoorbeeld op YouTube vindt,
mm-hmm.
die geven ze daar in allemaal kleine snippets van ja. een minuut,
absoluut.
Anderhalf minuut. En dus nee, we zijn niet te oud voor TikTok, want nee. ik denk zelfs dat we nu in 2021, 2022,
ja.
dat TikTok nog een serieuze boost gaat krijgen in marketing. We hebben het zelf, denk ik, 2 maanden geleden ongeveer geïmplementeerd en we hadden mm-hmm. op 3 weken tijd 1000 followers.
Ja.
Dat is het, allee, denk ja. ik, een van de beste platformen om nu...
Ik heb jullie ook leren kennen via
ja, voilà,
een
inderdaad.
Van jullie video's kwam op mijn TikTok-feed voorbij.
Wel, voilà.
Met jullie podcast. Ja, nee, klopt. Ik vond het ook fascinerend om te zien tijdens de voetbalwedstrijden van het EK,
mm-hmm.
dat heel de reclame rond het voetbalveld was opeens zwart-wit van TikTok.
Dat TikTok, was, inderdaad. Was ook een van de sponsors.
Knap om te zien. Knap om te zien. Ik vind het allemaal interessant om te ja, kijken hoe, die, ja, ja. hoe dat evolueert en die stroming gaat. Dat is ook hetgeen dat ik vaak tegen klanten zeg. Als ik naar een restaurant ga, verwacht ik dat de chef-kok in de keuken weet hoe hij moet koken, hoe lang melk uit de frigo mag blijven, dat een zwangere vrouw geen verse eieren mag, vrouwen eieren mag mm-hmm. eten. Die dingen, dat hoort, dat zijn expertise, dat zijn ervaringen. Dat is dan vaak dat wij vanuit marketing en communicatie bieden. Ja, wij zitten ook op 1000 blogs en nieuwsbrieven ingeschreven, dat wij weten wat er komt, wat er verandert, wat er... Dus ik heb laatst een heel erg... interessante memes zien voorbij komen waar ik zeg van wat je ziet is een social media post. Wat je niet ziet is bijvoorbeeld ja, implementatie, huisstijl, op zoek naar de juiste visual, aanpassen van de visual, copy aanpassen, de juiste hashtags, van dat zie je allemaal niet. Ah, je maakt Facebook posts, jij. Nee, dat is niet in essentie wat ik doe, nee. Dat hoort er vaak bij, maar...
Ik heb een gelijkaardige post gezien ook over wat dat wij doen.
Yeah.
Ja, dus... Er was ook een post en dat stond bij zo, wat dat de klant ziet en zo, wat dat de klant denkt.
Mm-hmm.
Foto's maken, dus fotoshoot, mm-hmm. bewerking, eindproduct.
Ah ja, ja. Ja.
Dat is nog juist niet. Dus, en dan is ernaast gezet welke stappen dat je allemaal moet zetten.
Ja.
Dus, zal maar zeggen, die voorbereiding dat je allemaal moet treffen, like een storyboard ja. maken en Tijdens die montage komt er ook nog audio bij kijken dat je moet gaan monitoren. En, dus er komen 25 stappen kijken.
Ja, absoluut. Maar, als je het goed wilt doen, hè.
Ja, inderdaad. Ja. Misschien even terug naar social media, LinkedIn. Mm-hmm. Heb jij daar een bepaalde strategie dat je toepast of iets dat jij doet om te groeien of om die klanten binnen te trekken vanuit LinkedIn?
Ik zou zo heel groot willen zeggen, nee, helemaal niet. Dat lijkt alsof ze als een loose cannon daarmee omgaan. Nee, het is wat je erin steekt, haal je eruit.
Ja.
Dus als je als je daar niet actief de conversatie aangaat, zelf ook af en toe een post doet, dan word je niet opgemerkt. Ze proberen zelf ook wat te delen via LinkedIn. Mm. Dat kan veel meer zijn en nog veel beter, maar we tonen ons. Mm. En er zelf ook naar kijken. Dus
ook gewoon actief bezig zijn met het platform.
Absoluut. En op een authentieke manier. Mm. Dat is heel vaak een smartphonefoto die daarop vliegt. Dan kan dat nabewerkt worden en ja, dat kan.
Mm-hmm.
Maar dan was het waarschijnlijk de post niet online gegaan. Dat is zo vaak op de parking eigenlijk, dat ik een post maak van hier ben ik geweest, mijn interview gaan afnemen. Op dat moment ga ik, voordat ik het vertrek met de wagen, terwijl ik in de auto zit, zet ik die post even online. Mm-hmm. Op dat moment ben ik niet in de mogelijkheid om dat veel toeters en bellen nog te bewerken, maar het staat wel online en ik laat van me horen. En men weet ook dat ik nu hier, daar, bij klant X of Y geweest ben voor een interview.
Ja, inderdaad. Merk je inderdaad dat werkt nu, dat authentieke? Want we merken zelf, als videografen merken we heel erg de shift nu van het moet er allemaal kei mooi uitzien en het moet allemaal gelijk een million dollar reclame uitzien. Mm-hmm. Merken we nu ook, denk ik, door TikTok, dat we shiften naar nee, het moet er echt uitzien en het moet authentiek zijn. En merk je inderdaad dat werkt, dat authentiek? Of krijg je af en toe wel eens commentaar op foto's of video's dat ze zeggen van, kun je dat niet snel een beetje bewerken?
Ja. Goh, het ligt eraan. Ik denk niet dat er zo algemene waarheden in... Oh, wacht, vlieg. Ik weet niet of er algemene waarheden bestaan, maar het ligt eraan voor wat je het gebruikt. Mm-hmm. Een video die je op social media zet, dat is prima als dat een selfie-modus met je smartphone gebeurt, lijkt me. Als je morgen zegt, ik ga hier foto's met mijn smartphone maken om als website-banner te gebruiken, ja, dan zou ik precies zo gaan raden van, kijk, we gaan hier een fotosessie organiseren, dat we dan eens goed hebben. Die foto's kunnen we uiteraard ook gebruiken op sociale media.
Ja.
Maar er is niks mis mee met een foto te maken, vind ik.
Ja.
Maar nogmaals, er zijn geen grote waarden. Niks moet, hè. Wij kunnen ook vaak bij een onderneming advies gaan geven. En als zij zeggen, allemaal goed en wel, maar we gaan het anders doen op die manier, prima. Mm-hmm. Het is jullie onderneming. Hè? Wij kunnen maar, als die marketingcommunicatiepartner optreden en advies geven. Mm. Maar ja, zij blijven baas natuurlijk van hun eigen onderneming. Ik zou niet anders willen.
Nee. Maar bottom line eigenlijk, het is beter om iets te posten dan niks te posten.
Absoluut. Ja, absoluut. En dan is vaak goed is goed genoeg.
Ja.
Kan de foto beter? Ongetwijfeld.
Nee,
maar
sowieso.
Als je daar te lang over twijfelt, denk ik ga straks nog eens nabewerken. Uiteindelijk komt niet meer online.
Ja, nee. En dat is iets dat wij momenteel ook nog terug moeten beginnen doen. Mee beginnen posten en zo. En
ja, ik snap het.
De uitdaging bij ons ligt hem erin dat wij zijn fotografen, wij zijn videografen, mensen verwachten dat wij top-notch foto's online gaan zetten, wat dat heel vaak bij ons resulteert in dat er niks opkomt, omdat we er veel tijd in moeten steken, omdat we eigenlijk met zaken van klanten bezig zijn.
Ja, klopt.
Dus dan moeten we inderdaad die extra uren nog kloppen om social media te doen. Ja. En dat komt er niet van, gewoon niet.
Het is heel herkenbaar. In het begin van de communicatie ook, dan schot het er vaak aan te over om zelf te communiceren. Maar dan denk ik, dat is hetgeen dat ik wel verkoop. Ze zeggen, blijf communiceren, ik doe het zelf niet. Ja, ik zeg vaak al lachend, een kapster met lelijk haar, die mag mijn haar niet knippen. Hè.
Nee.
Maar inderdaad, dat schiet er vaak aan te over. Nu met een team kunnen we die verantwoordelijkheden verdelen. En dan, dan gaan we ook planmatig te werk. En dan er altijd wel iets staat. Maar ik snap je redenering.
Ja.
Het is ook niet gebeurd, houd vasthouden, maar als er morgen bij Yes-communicatie een post online staat met een spelfout in, dat is onze core business, is die content-based copy, dat mag niet.
Nee.
En gebeurt dat, waarschijnlijk zal we ergens wel eens met snel typen of een zin herschrijven, maar dan zijn we gelukkig met genoeg mensen om dat na te lezen, alvorens we dat de wereld in zwieren.
Ja. dat je terug over die medewerkers hebt.
Ja.
Ik heb me laten vertellen dat de eerste vijf, ik denk dat de eerste vijf of de eerste acht, ik weet het niet. In ieder geval, dat is een cijfer. Ik denk de eerste vijf dat je aanneemt, moeten ook een heel ondernemende mindset hebben, omdat zij ook mee moeten ondernemen binnen de zaak. En zij moeten ook een beetje een petje opzetten, verschillende petjes opzetten binnen het bedrijf. Is dat iets waar dat jij over nagedacht hebt als je die mensen aannam? Of heb je gezegd op die moment, ik heb deze nodig, dus ik ga dat zoeken?
Ja, ik heb het geluk gehad dat telkens er een vacature bij Yes Communicatie was, waar er heel veel kandidaten waren. In marketingcommunicatie, ook najaar 2020, een hele reeks vers afgestudeerde young professionals. Dus dat is de luxe dat je sowieso de keuze hebt. Dus ik heb iedereen na een selectie persoonlijk gesproken. En dan, voor mij is het ook heel vaak buikgevoel, hè, als dat op mensen aankomt. Maar dan heb je inderdaad wendbare mensen nodig. Ik heb het toen ook met de mogelijke collega's besproken op dat moment. Van kijk, je werkt in een startende onderneming, waardoor er zijn geen vaste structuren. Alles is mogelijk. Er is nog heel veel dat je zelf mee kan vormgeven. Maar langs de andere kant, er zijn geen vaste structuren. Er is nog niet veel. Dan er is geen HR waar je even mee kan gaan praten. Want dat is allemaal ik waarmee je dan op dat moment moet spreken. Maar als zij daar die goesting en die energie hebben om daarin te duiken, en dan, ja, graag. Er zijn ook effectief met sollicitanten gesproken die aangaven van, goh, nee, dan heb ik liever zo de cubicle in een groot bedrijf, en dat ik weet wat ik moet doen. Ik denk, prima, even goede vrienden. Mm-hmm. Dan veel succes gewenst, maar dat is dan geen match met Yes Communicatie.
Nee, inderdaad. Ja. Stel dat er op dit moment mensen geïnteresseerd zijn om bij u te komen werken.
Mm-hmm.
En zij sturen nu een open sollicitatiebrief. Mm-hmm. Ze solliciteren gewoon. Wat zijn dan zaken waar dat jij op let? Of wat zijn waarden of normen dat een nieuwe medewerker bij u zeker moet hebben?
Oeh, dat is een moeilijke vraag. Sowieso zijn er, ligt eraan welke vacature, welk profiel we juist zoeken. Mm-hmm. Moet het alleen. De technische vereisten moeten er zijn. Als ze iemand zoeken met bijvoorbeeld grafische vormgevingsskills, dan kunnen we maar kijken van, heeft die ervaring met bijvoorbeeld Adobe, met het pakket. Langs de andere kant vind ik daar die goesting, die energie, dat ik ga mijn mouwen oprollen en ik ben deel van het team. Er komt, denk ik, bij ons niemand zijn uurtjes kloppen. Nee. Er komen mensen bij Yes Communicatie hun mouwen opstroppen en zo de marketingdromen van klanten waarmaken. Ja. En dat is dus ook die yes-communicatie, dat yes-gevoel naar buiten toe, naar klanten, verkondigen we dat, maar ook intern. Zodat je van, yes, hoe fijn is als je kan doen wat je graag doet.
Ja.
Dus ik geloof er ook in dat als je iets graag doet, dat je dat ook sneller goed doet. Dus als je kijkt hoeveel wakkere uren je op een dag op je werk bent, dan it better be good. Ja, dus we proberen ook echt nog op te letten dat we bijvoorbeeld al wandelend gaan vergaderen, dat we regelmatig een terrasje gaan doen samen. Wat moeilijk was, hè. Mijn eerste medewerker was in december 2020 aangeworven, dus midden in coronatijd. Ik denk dat het was nu in het voorjaar dat we voor de eerste keer ergens samen een spaghetti mochten gaan eten, in hemelsnaam. Dus nu volgende week hebben we onze eerste teambuilding. Het is allemaal nog zo spannend. Nog zo nieuw, dus...
Nu, we hebben het nog niet gehad over uw grootste struikelblokken. Als ondernemer. Mm-hmm. Misschien moeten we een keer daarover uitweiden en even kijken. Wat is voor u in de anderhalf jaar dat je nu bezig bent, wat zijn voor u heel moeilijke momenten geweest of zijn voor u zaken geweest waar dat je toch wel lastig mee gehad hebt als ondernemer?
Goh, ik denk dat de kracht van een ondernemer en dan de struikelpunt zitten in mezelf. Ik ben mijn grootste kracht en ik ben mijn grootste obstakel. Dus ik vind het in anderhalf jaar tijd heel erg moeilijk om bijvoorbeeld met die onzekerheid om te kunnen. Dat is allemaal hier in je hoofd. Mm-hmm. Dan, als je daar sterk genoeg in staat en je kan daarmee om elke dag show up, je ding te kunnen doen en blijven gaan. Maar dat is emotioneel vermoeiend.
Mm-hmm.
Er hangt op mijn kantoor ergens een poster. Goed is goed genoeg. Ik ben enorm perfectionist, dus ik zou me daar compleet in kunnen verliezen. Maar dan geraakt niets af. Dan is ook niemand tevreden. Dus de struikelblokken is vaak mezelf. Ik vind dat... Het komt een beetje absurd over, hè.
Ja, nee, maar
om me te smijten als ondernemer moet ik vaak inbinden dat ik bijvoorbeeld... Ja, mijn kinderen gaan naar de opvang na school. Ik kan mezelf daar soms een gigantisch schuldgevoel over aanpraten. Denk, goh, arme kindjes. Maar ja, allee, als ik gelukkig ben, zien zij ook een gelukkige mama. En het is niet, allee, het is niet dat die daar blijven slapen in de opvang. Hè. Ik ga die even goed om tussen 5 en 6 probeer ik ze te gaan halen. Maar dat zit in mij. Als ik kan me daarin verliezen en de fut niet vinden om op te staan, om naar het werk te gaan. Maar ik probeer daar zowel allee, zelf gebalanceerd mee om te gaan. Ik maak ook tijd om te sporten, om zelf die kracht te houden. Want ik denk dat alles wat je nodig hebt in jezelf zit, maar ook alles wat je niet nodig hebt, kan eruit komen.
Inderdaad. Ik hoor je direct al zo zaken gelijk een work-life balance. Is dat iets dat voor u inderdaad moeilijk is om af en toe die juiste balans te vinden tussen... Ik ben heel veel aan het werken, heel veel ondernemers hebben het daar moeilijk mee. Hè? Want we doen allemaal graag wat dat we doen.
Ja.
Dus we verliezen een beetje de andere kant.
Ja.
Is dat iets dat, waar leg jij momenteel nog...
Goh, dat is een aanhoudende strijd, denk ik. Dat is geven en nemen. Op het einde van de dag wil ik naar mijn eigen geluk streven.
Mm-hmm.
En ik word er echt blij van om te mogen gaan werken. Ik word ook heel blij van om nog thuis te komen met de kinderen en met mijn man tijd te spenderen. En dat is inderdaad zoeken. Wij hebben een hele tijd gehad dat we bijvoorbeeld op het einde van de werkweek niet rond waren met ons werk. En dan was hij aan het weekend trekken en sleuren van, kijk, mag ik een half uurtje gaan werken? Of dan hij vroeg van, kijk, ik heb dit nodig, ik moet dit nog gaan afronden. Nou, toen zeiden we van, kijk, we zoeken op zaterdag vanmiddag bijvoorbeeld babysit. Kunnen we alle twee ons werk afronden? En zaterdagmiddag zijn wij helemaal zen, ontspannen. En dus een anderhalve dag quality time. In plaats van zo met de gedachte nog van, goh, die mail heb ik niet verstuurd. Ik zou nog heel even die tekst willen nalezen en dan... blijf ik daarin hangen. En dan zijn we ook gewoon rationeel samen gaan kijken naar oplossingen. Oké, wat hebben we nodig? Zou dat een oplossing zijn? Mocht dat morgen zijn, want dat hebben we niet meer nodig, dan gaan we daar opnieuw naar zoeken. En dat is moeilijk. Ik heb ook niet de tijd om elke dag vers te koken. Maar ik wil ook wel dat mijn kinderen lekker eten hebben. Oké, goed. Wie kan er voor ons koken? Hoe gaan we dat oplossen? Er zijn altijd oplossingen voor alles, maar daar moet je ook in willen berusten. Dat we lekker vers eten hebben, maar ik heb dat niet gekookt. Maar ja. Niemand wordt daar slechter van. Inderdaad. Iedereen heeft maar 24 uur in een dag, hè? Dus we moeten kijken wat we met die uren doen. Ik wil ook nog graag een paar uur slaap hebben s'nachts.
Ja, uiteraard. Nu, aan het einde van een podcastaflevering vraag ik altijd aan mijn gast wat dat zijn of haar ultieme tip is voor hedendaagse startende ondernemers. Dus op basis van wat dat jij tot nu toe meegemaakt hebt... uw kennis op dit moment, wat zou jij aan jonge starters willen meegeven dat ze zeker wel of zeker niet mogen doen?
Nee, ik zou als grootste tip willen meegeven, doe wat je graag doet. Zorg dat je gelukkig bent. Want doen wat je graag doet, dan krijg je die kracht om daarvoor te gaan. En uiteraard zijn er dingen bij van het hele jobspectrum dat niet zo leuk is, maar vooral probeer dat niet te verliezen. Dat je echt focust van, dit wil ik doen, daarom ben ik dit gestart, dit is mijn core business. Doe wat je graag doet, zorg dat je gelukkig bent. En dan heb ik het gevoel dat je heel de wereld aan kan.
Absoluut. En daar gaan we ineens mee afsluiten.
Oké. Okay.
Ilse, enorm bedankt om naar hier te komen.
Graag gedaan.
Ik vond het zeer interessant.
Bedankt voor de uitnodiging.
Ja, absoluut. Graag gedaan. En voor de mensen thuis, tot de volgende keer.